Ja, wij gaan vanmiddag het een en ander met elkaar lezen over de herder. Eerst uit Petrus. Wij beginnen bij de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5. Want wat dat betreft is de gemeente van Jezus Christus toch een heel bijzonder volk. Ook een heel bijzondere plek. Want daar is het herderschap. Vaak in een wereld. Allemaal schapen die geen herder hebben. En die dwalen overal op allerlei heuvels en bergen. En die zoeken naar grazige weiden. En dan kom je in de gemeente. Dan kom je op die plek waar God woont. En dan word je welkom geheten door de herder. Dat is mooi. Dat is thuiskomen. Jezus zegt ook, ik ben de goede herder. En dan moet ik denken aan die man die een keer een reis maakte door het Midden-Oosten. En toen kwam die ook bij een herder. En die had daar een kudde schapen. En hij vroeg zo verschillende dingen. Hij zegt, nou moet je eens uitleggen wat je doet en hoe dat hier gaat. En toen kwam er een moment en toen zegt die herder, nu zal ik je meenemen naar de schaapskooi. En al die schapen gingen daar ook naar binnen. En die man die bekeek dat en die zegt, ja, dat is heel mooi. Ja, zegt die herder, en daar in die schaapskooi, daar zijn ze veilig. Ook vannacht kan niets gebeuren. Maar die man die keek nog eens goed en die zei, ja, ik zie alleen één probleem. Die schapen zijn allemaal binnengegaan, maar er is geen deur. Zomaar een opening. Dus als daar vannacht een wolf komt of een leeuw, die kan zo naar binnen. Er is alleen maar een gat. En toen keek die herder hem aan en die zei, meneer, die deur, dat ben ik. Straks als donker wordt, dan ga ik in die opening liggen en ik hou de wacht. En als er dan een gevaarlijk beest komt en die wil de schapen kwaad doen, dan moet die eerst over mij heen. Moet hij eerst mij passeren, voordat hij bij de schapen kan komen. Ik waak over ze. Ik ben de deur. Kijk, dat is nou precies wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hij zegt, kijk, daar heb je die kooi, daar heb je die stal voor de schapen. En daar komen al die schapen naar binnen. Maar ik ben de deur. En al die rovers en al die boosdoeners, ze moeten eerst langs mij heen, voordat ze bij de schapen kunnen komen. Voel je, dat is het. Ik ben de deur. Dat gaat veel dieper dan alleen maar, nou ja, ik zorg dat die schapen in en uit kunnen lopen. Maar dat betekent ook dat hij zijn leven inzet voor zijn schapen. En dat heeft hij ook gedaan. Tot aan het kruis van Golgotha. Toen kwamen al die wolven en al die machten op hem af. En hij heeft gezegd, dan moet je eerst naar het kruis. En daar zijn ze op stuk gelopen. Konden ze niet meer verder. Daar eindigt de macht van het kwaad. Ik ben de deur. En zoals ik een keer hoorde in een preek, die dwarsbalk van het kruis vertelt ons, zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Voel je, dat is het. Die dwarsbalk van het kruis zegt tegen de macht van de duisternis, tot hiertoe en niet verder. Zoals dat zo mooi naar voren komt in die film die gemaakt is over de boeken van Tolkien. Dan staat daar die man en die zegt, you shall not pass. Dat zegt hij tegen de duivel en tegen zijn trawanten. Hier sta ik. Je komt er niet voorbij. You shall not pass. Geen doorgang. Dat zie je soms ook wel eens ergens staan. Staat er een bordje, geen doorgang. Kom je er niet doorheen. Want de Heer Jezus is onze lijfwacht. Ja, en als je een goede lijfwacht hebt, dan ben je veilig. 1 Petrus 5. Nou, dat heb je inmiddels dan wel gevonden, hoop ik. Tenminste, daar heb je nu wel de tijd voor gehad. Als het nu nog niet gelukt is, dan geef ik je weinig hoop. Maar 1 Petrus 5. Ja, wel hoop voor het eeuwige leven. Maar hoop om Petrus te vinden, dat is nog wat anders. 1 Petrus 5. En daar staat dan zo mooi. We lezen maar even vanaf het eerste vers. De ouderlingen, de oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden. Daar is het lijden en daar is de heerlijkheid. En dan vers 2, hoed de kudde Gods, of weiden, zegt de oude vertaling, die onder u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. En dan vers 3, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. Paulus zegt in een brief zo mooi, wij voeren geen heerschappij over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Ja, dat is mooi. Dat je dus als prediker of als dienaar in de gemeente, als oudste of wat je taak ook is, je bent er niet om te heersen over de anderen. Van ja, en jij moet zo, en jij moet dit, en jij moet dat. Maar als medewerker aan de blijdschap van de ander. En als die ander steeds meer begint open te bloeien en uit te komen als kind van God. En begint te stralen. Dan zeg je, nou dat vind ik fijn, geweldig, daar doen we het voor. Om te werken aan een stralend volk. Aan een gemeente waar iets van uitgaat. Een licht dat begint te schijnen. Nou, en nou vers 4, nou komt het. Want daar ging het eigenlijk om. En wanneer de opperherder verschijnt. zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. De opperherder. De Statenvertaling zegt zo mooi, de overste herder. Nou, dat is Jezus. Moet je vasthouden. God stelt mensen aan, herders, maar er is één die erboven staat, hij is de opperherder. Ja, daar staat een heel mooi woord in het Grieks, archipoimen. Dat is eigenlijk de aartsherder. Net zoals je een aartsvader hebt en een aartsbisschop. Allemaal aarts met een T, hè? Nou, zo heb je ook de aartsherder. En dat archi, dat kan betekenen dat hij erboven staat, maar dat kan ook inhouden de oerherder. Vind ik ook mooi. Hij is de oerherder. Want de Heer Jezus, hij is herder van huis uit. Dat was hij al voor alle tijden, toen hij bij de Vader was. Toen zat het al in zijn hart. Herder te wezen. En dat heb je wel eens. Dat iemand zegt, ja, wat moet ik nou eigenlijk voor beroep kiezen? En soms dan zie je, het zit er al van jongs af aan in. Ja, iemand die kan soms 12 ambachten hebben. En 13 ongelukken. En van alles proberen. En zeggen, ja, laat ik nu dit eens doen. Maar als het er van binnen niet in zit, ja, dan komt het er ook niet uit. Je kunt iemand hebben die zegt, ik ga proberen te dienen. Maar ja, als je van binnen dat niet in je hart hebt, ja, dan doe je het alleen maar omdat het moet. Uit een soort plicht. Net als een ober die daar langs de tafeltjes loopt om de mensen te bedienen. Maar eigenlijk denkt hij, jullie kunnen wat mij betreft allemaal de boom in. En ik zal blij zijn als de laatste klant weer weg is. En dan ga ik weer lekker naar huis. En dan kijk ik alleen, hoeveel fooien heb ik nou gehad vandaag? Tel uit je winst. Nou, dan denk je, die man loopt daar wel om te bedienen. Maar van binnen is hij het niet. Hij is geen dienaar. Hij heeft geen hart voor die mensen. Maar de Heere Jezus, hij was de oerherder. Hij was herder al vanaf het begin, toen er nog geen schaap was. Kijk, moet je eens vasthouden. Jezus was al herder, nog voordat er één schaap rondliep op deze aarde. Want het zat van binnen in zijn wezen. Dus hij hoefde niet eerst een paar schapen te hebben om herder te worden. Hij was al herder. Oh, vanuit zijn diepste zijn, vanuit zijn identiteit, vanuit zijn hart en ziel. Oerherder. Nou, dat is mooi dat wij als gemeente, daar leven we van. Wij leven van de oerherder. De meest authentieke, originele herder die er bestaat. Hij heeft dat in zich. Nou, dat is bijna zo van, omdat hij zo in hart en nieren herder is, daarom gaat hij ook altijd op zoek naar schapen. Want hij kan zich het leven niet voorstellen zonder kudde. Denkt hij, ja, nou heb ik helemaal geen schapen om voor te zorgen. Ik ken wel mensen die hebben dat ook. Die zeggen, ik ben helemaal in mijn element als ik er voor iemand kan zijn. Als ik iemand kan helpen, als ik iemand kan verzorgen of verplegen. Nou, dan voel ik me helemaal gelukkig. Geef me alsjeblieft iemand voor wie ik wat kan betekenen. Nou, dan leef ik. En als ik alleen maar daar thuis moet zitten bij het aanrecht, nou, dan leef ik niet. Nou, zo is het voor de Heer Jezus ook. Hij zegt, geef me alsjeblieft een stel schapen. Dan kan ik me tenminste uitleven en dan kan ik me inleven. Oerherder, moet je nooit meer vergeten. Herder van oorsprong af. Original pastor. Dat is in zijn hart, dat is in zijn wezen. Dus die uitdrukking die houden we vast. Kijk, en wij mogen dan vanuit hem, op onze vierkante meter, ook een beetje herderen. Kolbrugge zei dan, Jezus is de herder en ik ben de herdershond. Daar zit ook wel een mooi beeld in. En dan zeg je, het is altijd vanuit hem en samen met hem. En uiteindelijk, Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij bouwt. Hij is het begin, hij is de voleinder. Hij zal het maken. In diepste zin hangt het niet van ons af. Dat is ook een stukje ontspanning. Ja, je doet wat je kunt. En ik weet nog een jaar of wat geleden hadden we zo'n thema bij ons in Noord-Holland. En dan ging het ook over herderschap. En dan stond daar als centrale vraag, ben jij die herder? Ben jij die herder? Die samen met Jezus wil gaan. En die zegt, nou als daar een schaap is dat hulp nodig heeft, ik wil er zijn. Ja, dat heeft te maken met je gezindheid. Nou gaan we eens even verder lezen. En dan kom ik bij een heel bekende psalm. Psalm 23. En die is toch wel heel bijzonder, Psalm 23. Een herdershart. Want onderweg hierheen moest ik daaraan denken. Dat is mooi als je dan zo'n hele tijd in de trein zit. Dan heb je nog eens wat om te overpeinzen. En toen dacht ik, er was ooit een keer een jonge man. En daar was een kleine gemeente. En dan op zondag, dan ging hij altijd een preek voorlezen. 2 keer op de zondag. En toen, langzamerhand, toen had hij toch duidelijk in zijn hart dat hij geroepen was om te prediken. Maar hij schoof dat aldoor van zich af. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ergens stopte hij dat weg. En soms kun je dat hebben. Als je iets gaat verdringen, als je iets gaat wegstoppen, dan krijg je er last van. Dus hij kreeg last van zijn maag. Hij schreef een brief aan een voorganger in Friesland. En hij zegt, ik heb tegenwoordig zoveel maagklachten. Weet u daar wat op? En die voorganger die schreef terug aan de oudsten van die gemeente. Als die nou zondag weer komt met zijn prekenboek, dan moet je dat prekenboek uit zijn hand wegnemen. En dan moet je zeggen, ga nou zelf maar spreken. Want die jongen die heeft een roeping en hij is bezig om die roeping weg te stoppen. Nou, die broeders die lazen die brief en die dachten, nou laten we nou nog een beetje geduld met hem hebben. Niet zomaar op zondag zeggen, nou ga er maar voor staan. We geven hem nog even tijd om zich voor te bereiden. En we zeggen tegen hem, Als je nou volgende week zondag komt, ga dan zelf het woord brengen. En ze dachten, nou, dan zullen we eens kijken hoe dat gaat. En die volgende zondag, toen kwam die en toen zei die, nou, ik heb al een tekst. Ze dachten, oh, dat gaat wel heel vlot. En hij had een tekst uit Spreuken en daar zou hij een prachtige preek over houden. De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud. En hij had bij zichzelf gedacht, nou ga ik de mensen dat eens even flink vertellen, dat ze allemaal beproefd moeten worden als zilver en getest moeten worden als goud. Ze moeten allemaal de oven in. En toen ging hij daar staan en hij begon met zijn preek. En toen kreeg hij het zo benauwd dat hij dacht, ik moet zelf de oven in. En toen hij klaar was met zijn preek, toen zei hij, dit ga ik nooit weer doen. En toen zeiden de broeders, dan verwachten we je vanavond weer. Want ze dachten, nou heeft God in zijn hart gewerkt. Eerst dacht hij, oh, dat is een mooie preek voor die mensen. En toen kwam hij tot de ontdekking, dat woord is voor mezelf. Kijk, zo kan het ook wel eens wezen. Dan preek je voor jezelf. En dan denk je niet, oh, nou ga ik al die mensen eens in de oven stoppen. Maar dan kom je zelf in de oven. Voel je? Dan ga je niet het oordeel brengen over een ander. Maar dan breng je de genade aan de ander. En dan denk je, ja, voor mezelf. Misschien moet ik wel in die oven. Zou best eens kunnen. De vuurgloed van de beproeving. Moet ik ook wel eens doorheen. Maar dat kan ik niet zeggen voor een ander. Kan ik alleen voor mezelf verklaren. Ja, en dan breng je de genade van God zo rijk en vrij. Oh, mensen. Nou, Psalm 23. Nou, moet je eens even kijken. Want dat is toch wel een heel bijzondere psalm over de herder. Wat staat er in dat eerste vers, psalm van David? De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Nou, dat zijn maar vier woorden in het Hebreeuws. Adonai roi, de Heere mijn herder, lo echsar, mij ontbreekt niets. Ja, dat is mooi. Alleen, je kunt nog een laag dieper gaan. Als hij je herder is, wat dan? Want die twee woorden, lo echsar, mij zal niets ontbreken. Ik kwam een keer een prachtige studie tegen. En daar werd dat zo duidelijk verklaard vanuit de grondtekst. Weet je wat het ook kan zijn? Het kan ook betekenen, de Heere is mijn herder. Ik zal niet ontbreken. Dat is mooi. Omdat hij je herder is, daarom zul jij niet ontbreken. Dan gaat het niet meer over allerlei dingen die je al of niet hebt. Dan kun je zeggen, ja, wat heb ik nu wel, wat heb ik niet? Kom ik nog wat tekort? Moet ik nog wat meer hebben? En dan kan het zijn dat iemand misschien heel arm is en ellendig. En dat hij toch zegt, maar Adonai roi, hij is mijn herder. En daarom zal ik niet ontbreken. Voel je? Dan zul jij er zijn. Je zult erbij horen. Als dan die grote dag komt. En al die, when the saints go marching in. Als al die heiligen binnengaan. Dan zul jij niet ontbreken. Waarom niet? Omdat je van hem bent. Want hij zorgt dat ook dat laatste schaapje binnenkomt. Ook dat honderdste. Ook dat ene lammetje dat daar nog ergens de weg kwijt is op de bergen, tussen de struiken. De herder gaat zoeken. En omdat de herder jou zoekt, zul je niet ontbreken. Je zult er zijn. Ik vond een prachtig lied dat daarop gemaakt is. Karel Eijkman die zegt dat zo mooi. Was ik een schaap, was hij mijn herder. Wist hij waar groen grasland was en koel helder water. Wilde ik weglopen, gaf hij me een tik met zijn stok. En was ik zoek, ging hij me zoeken. Ik voelde me goed, kon op hem bouwen. Ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen. Was ik een schaap, dan wist ik het wel. Ik was niet bang, want hij was bij me. Ook al moesten we langs een eng, smal pad. Ik zou het best durven. Was ik een schaap, dan wist ik het wel. Dan dacht ik, bij hem moet ik wezen. Beste plekje. Dan zal ik niet ontbreken. Je zult er zijn, dankzij hem. Dus die beginwoorden van die psalm, dat is de basis van alles. Mijn herder, Roï. En daarom. Weet je, ik was daar zo mee bezig en ik dacht, weet je wat nou de diepste grond is? Er is zo'n prachtige oude uitdrukking. Dat is even een stukje dogmatiek, maar het staat ook in de Bijbel. Vroeger zeiden ze dat. Dan zeiden ze, weet je waarom? Ja, waarom is er een gemeente? Waarom is er nou genade? Waarom zijn we vanmiddag hier? God neemt redenen uit zichzelf. Dat zinnetje moet je maar eens onthouden. God neemt redenen uit zichzelf. Weet je waar God het vandaan haalt? Hij haalt het uit zijn eigen hart. God gaat niet hier eerst de kring rondkijken en zeggen, nou eens even kijken, bij wie kan ik wat halen? En wie is een beetje vroom? Of wie is een beetje op de goede weg? Wie doet zijn best? Nou, net als een meester die voor de klas gaat staan en zegt, nou eens even kijken, wie wil er vandaag zijn best doen? Nou, God doet het heel anders. God zegt, ik haal het niet bij jou vandaan. Ik haal het ook niet bij jou vandaan. Ik haal het uit mezelf. Dan komt het altijd goed. God neemt redenen uit zichzelf. Kijk, en daarom ligt het ook vast. Daarom hebben we een anker voor onze ziel. Want stel je voor dat God het bij ons vandaan haalt. Dan is het vandaag misschien op de bergtop en morgen in het dal. En vandaag, dan denk je, oh, met mijn God spring ik over een muur. En morgen kom je misschien nog niet over een molshoop. Denk je, hoe moet ik daar nou overheen komen? En je probeert maar te springen en het lukt niet. En je zegt, ik kan geen stap zetten. En vandaag dan zeg je misschien, oh, dat gaat wel hoor. En morgen zeg je, het gaat helemaal niet. Alles komt er tegenop, het loopt tegen. En dan zegt God, maar het ligt vast in mij. Geankerd in Jezus, voor tijd en eeuwigheid. Ja, en dan zegt dat lied, geankerd in de rots der eeuwen. Ja, dat beeld moet je even een beetje veranderen. Want je kunt je anker nooit in een rots slaan. Ja, bij ons in Dordrecht zijn het allemaal schippers. En die zeggen, een anker in een rots, dat gaat niet. Maar dus, maar wel geankerd in Jezus. Kijk, dat is het wel. Voel je, dat is het. Geankerd in die bodem van zijn genade. God neemt redenen vanuit zijn eigen hart. Nou is er nog iets heel moois met die Psalm 23. Moet eens even kijken. Want die psalm begint met een herder. En dan komt dat hele mensenleven. Hij doet mij nederliggen, vers 2. In grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren, wateren der rust. Hij verkwikt mijn ziel. Eigenlijk staat er, hij brengt mijn ziel terug. Hij doet mijn ziel terugkeren. Als je je ziel kwijt bent. Als je ziel weggewaaid is in de storm van het leven. Oh, dan brengt hij je ziel terug. Dat is de norm, de stilte in de storm. Ja, voel je wel. Ja, dat lied heb ik nog onthouden van Anthony van de vorige keer. Zijn van die dingen, ja, die blijven je bij. Denk je, oh ja, ik heb weer wat meegekregen. En dan, oh mensen, dat is dan. Hij brengt je ziel terug. Hij leidt mij in de rechte sporen, in het spoor van de gerechtigheid. Maar zie je wat er ook bij staat? Om zijns naams wil. Dat is de grond. Terwille, op grond van, vanwege zijn naam. God haalt het uit zijn wezen. Shemo, zijn naam, zijn diepste zijn. Ik ben. Daar is alles mee begonnen. Ik ben. God zegt, ik ben. Ook al heb jij soms het gevoel, ik ben het niet. En ik kan het niet. Maar hij zegt, ik ben. Hij is de grote Ehye, de grote I am. Ik ben. En dat gaat nooit ten onder. Met Jezus in de boot. Oh, dan ben je veilig in de storm. En dan, vers 4, al ging ik door een dal van diepe duisternis, tsalmawet van schaduw van de dood, dan vrees ik geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid, heil en goedertierenheid, zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Moet je even kijken. Die Psalm 23 begint met een herder en eindigt met een huis. Nou, daartussen staat je hele leven. De grazige weiden, de stille wateren, dat dal, de schaduw van de dood, alles wat er op je pad komt, de vijanden die je belagen, de tafel die wordt aangericht, de maaltijd des Heren, heel je leven, maar het begint met een herder en het eindigt met een huis. En daartussen ga je je levenspad, een herder aan het begin en een huis aan het eind. En precies in het midden, moet je maar onthouden, precies in het midden van die psalm, als je de woorden gaat tellen in het Hebreeuws, 57 woorden, precies in het midden staat, gij zijt met mij. Dat is het hart van de psalm, dat is het middelpunt, het centrum. Ata imadi, gij met mij. Maar twee woorden in het Hebreeuws, gij met mij. En eigenlijk is die Psalm 23 ook het midden. Want Psalm 22 gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En Psalm 24 gaat over de toekomst. Dat hij koning zal zijn, die koning der ere, die zijn intocht houdt, heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u gij al oude ingangen, opdat de koning van de heerlijkheid zal ingaan. Dus 22 is het lijden, 24 is de toekomst en 23 staat er precies tussenin, dat is het midden. Dat is vandaag. Dat hij je herder is en dat hij je wil leiden. Dat hij voor je zorgt. Dat hij daar zal zijn vandaag en morgen. En dat hij zegt, ik doe het niet op grond van wat jij bent of van wat jij doet. Maar het is helemaal gegrond. Gegrond en gebouwd op hem. Nou, daarom staat het ook vast en zeker. Gegrond voor eeuwig. Nou, en daarom zou je kunnen zeggen, de Bijbel, dat is het, de handleiding voor herders. De Bijbel is dat boek dat ons vertelt dat er een herder is. Ik heb een herder die mij zachtkens leidt aan stille wateren vol van heerlijkheid. Tedere herder, ik zoek u dag en nacht. Nooit heeft een schaap te vergeefs u gewacht. Gaat het over bergen of door het dal? Jezus, mijn herder, is mijn al in al. Ja, dat zongen we vroeger, glorieklokken. Nou, kijk, dat is het nou, hè? En nou gaan we nog even lezen dat God het inderdaad uit zichzelf neemt. Moet maar even kijken, Jesaja 48. Jesaja hoofdstuk 48. En soms heeft God een weg voor een mens waarvan je denkt, dan kun je alleen maar verwonderen wat hij in een mensenleven kan doen. Jesaja 48, vers 9. Om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. Vertraag ik mijn toorn. Terwille van mijn lof zal ik mij bedwingen, u ten goede, om u niet af te snijden. En dan vers 11. Dan in vers 11 komt het ook nog heel mooi naar voren. Om mijnentwil, zelfs twee keer, om mijnentwil doe ik het. Hoe groot ook de ontwijding is, mijn eer geef ik aan geen ander. Le ma'ani staat er. Oh, om mijnentwil. Op grond van mijzelf. Zou je ook kunnen vertalen. Op grond van mijn wezen. En bij Jesaja komt dat ook elke keer weer naar voren. Ik ben de Heere. Ik zal het maken. Het is gegrond in hem, in zijn wezen. En dan kan het wezen dat God iets gaat doen in een mensenhart, dat je geroepen wordt en dat je tot je eigen verbazing misschien een pad krijgt om te gaan. Ik moest denken aan die broeder, laatste tijd heb ik wat gelezen over zijn leven. Ik heb hem ook één keer horen spreken. In december is hij van ons heen gegaan. Net 60 jaar geworden. De laatste 7 jaar van zijn leven was hij voorganger in Oudorp, op de Zuid-Hollandse eilanden. Goeree, kleine gemeente, die heeft hij weer wat mogen opbouwen. Maar zijn levensverhaal, hij heette Van den Berg, en hij heeft in zijn leven nogal wat gezworven. Zijn e-mailadres, dat was ook kleine zwerver en dan apenstaartje en dan nog wat. Zo noemde hij zichzelf, kleine zwerver. Hij heeft eerst 3 gemeenten gediend in Nederland. En toen wist hij heel zeker, God heeft mij geroepen voor China. Hij had inmiddels een gezin van 8 kinderen. En dan is dat best een hele onderneming. Gelukkig stond zijn vrouw er helemaal achter. Want zij zei, toen mijn man bevestigd werd in de eerste gemeente, toen kreeg ik al in mijn hart, predik het evangelie aan alle creaturen. Nou, toen zijn ze gegaan. Eerst naar Amerika om Chinees te leren. 4 jaar lang. En toen met dat hele gezin naar China. En hij zegt, ja, daar kon ik niet zomaar prediken, dat mag daar niet. Maar hij heeft wel scholen opgebouwd. En ze hebben gewerkt onder de gehandicapten. En toen, na verloop van een aantal jaren, kwamen ze terug. En toen hadden ze inmiddels ook 2 Chinese kinderen geadopteerd. Zwaar gehandicapt. Een jongen en een meisje. En toen kwamen ze in Ouddorp. En behalve dat hij daar werkzaam was, ging hij ook regelmatig naar Roemenië. Hij had een heel oude bus, grote autobus, en dan eerst met bijbels, later ook met hulpgoederen naar China. En dan ging hij daar prediken in de gevangenissen. En dat gehandicapte meisje uit China, dat ging mee. Grace heet ze. En hij zegt, dan bracht ik daar het woord in zo'n gevangenis. En dan ging zij zingen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, het leven vond. En als ze dan klaar was met zingen, dan zat ze daar in haar rolstoel en dan had ze op de plank van de rolstoel allemaal Roemeense bijbels. En dan ging ze zo langs die gevangenen, wil je een bijbel hebben? Denk je, hoe is het mogelijk? God kan iemand gebruiken, ook die alleen maar in een rolstoel kan zitten, maar die kan nog een lied zingen. En die kan langs die mensen gaan en bijbels aanbieden. En hij was ook zo dat hij altijd met iedereen wel een praatje maakte, ook daar in Ouddorp. Iedereen kende hem, ook de mensen op de markt. Toen hij overleden was, toen werd er aan de pastorie een bloemstuk bezorgd van de gezamenlijke marktkooplui. Nou, dat zegt wel wat. De kleine zwerver. En toen lag hij opgebaard, dat vertelt zijn vrouw dan. En toen kwam een van de kleinkinderen daar. En die kwam daar binnen, waar opa lag. Een jochie van 5 jaar. En die keek om zich heen. En die zei, het lijkt hier wel het heilige der heiligen. Zo was daar de aanwezigheid van God zelf. Dan denk je, niet te vergeefs geleefd. Om zo te mogen zijn in de dienst van God zelf. Van hem die roept en die zegt, ga maar. Tot 3 keer toe had hij die stem gehoord. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? We gaan nog even kijken naar Numeri. Numeri 27. Als Mozes komt aan het eind van zijn bediening, dan gaat het ook over een herder. Numeri hoofdstuk 27. En dan lezen we vanaf vers 15. Numeri 27. Het 15e vers. Toen sprak Mozes tot den Heere, zeggende dat de Heere, de God der geesten, van alle vlees, een man stellen over deze vergadering, die voor hun aangezicht uitga, en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleidt, en die hen inleidt, opdat de vergadering des Heeren niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. En dan vers 18, toen zeide de Heere tot Mozes, neem tot u Jozua, de zoon van Noen, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. En stel hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der ganse vergadering. En geef hem bevel voor uw ogen. En leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad zal vragen, naar de wijze van de Urim, voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen ze uitgaan, en naar zijn mond zullen ze ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem, en de ganse vergadering. En Mozes deed gelijk als de Heere hem geboden had, want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der ganse vergadering. En hij legde zijn handen op hem en hij gaf hem bevel, opdracht, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Als Mozes komt aan het eind van heel die tocht door de woestijn, dan zegt hij nou nog één ding. Straks gaan ze het beloofde land in. Moeten ze wel een herder hebben. Dat ze niet zullen zijn als schapen zonder herder. En dan zegt God tot Mozes, nou moet je Jozua nemen. Leg je handen maar op hem. En dan zul je geven, dat staat er zo mooi, van jouw heerlijkheid, eigenlijk van jouw hod, staat er in het Hebreeuws, dat is eigenlijk sieraad, van jouw luister, van jouw majesteit. En dan zal hij het overnemen. Jozua, maar samen met de priester, met Eleazar. Dus in de gemeente zie je dat ook, daar is een gedeeld leiderschap. Daar is een gezamenlijk dragen, draagkracht tezamen. En Mozes legt zijn handen op Jozua. Oh, dan gaat het voort. Oh, dat is zo mooi. Dan zal dat volk een herder hebben die hen leidt, die uitgaat en ingaat, die uitleidt en inleidt en die hen zal brengen in het land van de belofte. Herders naar Gods hart. Nou, nog één tekst, Jeremia. Moet je even kijken, Jeremia 3, daar staat het ook zo mooi. Dan is het inmiddels de tijd van de ballingschap. En dan staat daar iets heel bijzonders. Jeremia 3, vers 15. Dat gaat dan om de terugkeer. Terugkeer naar het land van God. Terugkeer naar het hart van God. Jeremia 3. Laten we maar even lezen vanaf vers 14. Het 14e vers. Keert terug, keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren. Want ik ben Heer over u. De Statenvertaling zegt zo mooi. Ik heb u getrouwd. Dat is mooi. God zegt, ik ben de man. En dat volk des Heren, dat is de echtgenote. Ik heb u getrouwd. God zegt, ik heb een trouwverbond met je. En dan zal ik u aannemen, één uit de stad, twee uit een geslacht, en u brengen naar Sion. En dan vers 15, en ik zal u geven, herders naar mijn hart. Herders naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap, met kennis en met verstand. Herders naar mijn hart. Oh, in het Hooglied komt het ook naar voren. Het is eigenlijk een grondtoon door de Bijbel heen. Nou, allerlaatste tekst dan. Hooglied, hoofdstuk 1. Dan zegt de bruid in het Hooglied. Hooglied, het eerste hoofdstuk. En dan het zevende vers. Kijk, en als God het gaat geven en gaat bewerken. Oh, dat is zo mooi, dan komt het bij hem vandaan. En als God opent, kan niemand sluiten. En als hij sluit, kan niemand openen. Nog even één verhaal. En dan Hooglied 1 vers 7. Er was een dominee van Renen. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, maar op een keer dan krijgt hij een beroep naar Opheusden in de Betuwe. Nou, en nou is het dus altijd zo, als een dominee een beroep krijgt, dan heeft hij 3 weken bedenktijd. Nou, en in die 3 weken moet hij dus beslissen. En hij had dus de gewoonte om dan altijd ervoor te bidden. Dan ging hij op zijn knieën en dan zei hij, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, toen had hij dat beroep naar Opheusden. En na 3 weken, toen zei zijn dochter, vader, hebt u al een beslissing genomen? Ach, zegt hij, ik ben het helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Maar ik zal vanavond de brief sturen om te bedanken dat ik het niet doe. Maar die avond ging hij naar zijn studeerkamer en hij ging op zijn knieën. Hij dacht, voordat ik die brief stuur, moet ik er wel eerst voor bidden. En toen was hij daar in gebed en toen kreeg hij heel duidelijk in zijn hart, je moet gaan. En op hetzelfde moment was daar in Opheusden een vrouw aan het bidden. En die kreeg heel zeker de overtuiging. Die man die komt hierheen. En dat was op zaterdagavond. Nou, in die tijd hadden ze nog geen digitale middelen om elkaar te bereiken. Dat was er allemaal nog niet, was een eind voor de oorlog. Ook eigenlijk nog geen telefoon of zo. Bijna niet. Was op zaterdagavond. Dus die Van Renen, die had in zijn studeerkamer het besluit genomen. Ik zal gaan. En hij dacht, dan ga ik dat maandag wel vertellen aan die mensen. Maar op zondagmorgen gaat die vrouw daar naar de broeders, naar de ouderlingen. En die zegt, die dominee die komt. Ik heb het in mijn hart gekregen. Ik weet dat die komt. Voel je, dat is het. Dan kan het zijn dat je het helemaal vergeet. Dat je er zelfs niet eens meer aan denkt. Maar als God gaat spreken tot je hart, dan gaat het gebeuren. Hoor maar, Hooglied hoofdstuk 1 vers 7. Vertel mij toch, eigenlijk staat er, meld mij, gij die mijn ziel bemint. Zielsbeminde, waar gij wijdt. Je kunt ook vertalen waar gij herdert. Waar gij de kudde laat rusten op de middag. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw makkers? De bruid zegt tot de bruidegom, waar moet ik wezen? Waar is de herder? En dan vers 8, indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten. Bij de woningen staat er eigenlijk, de Mishkanot, de woningen van de herders, daar moet je wezen. Als je in een gemeente binnenkomt, moet je maar proberen aan te voelen, is het hier een woonplaats van herders? Nou, daar is het goed. Als daar alleen maar de zweep is, dan moet je daar niet wezen. Maar waar de herders zijn, daar is ook de opperherder, de oerherder, Jezus zelf. En waar hij op de middag de kudde laat rusten. En dan zegt die oude voorganger, die middag, dat was die middag op Golgotha, toen het donker werd. En toen hing de Heer Jezus daar aan het kruis. En hij zegt, weet je wat de Heer Jezus toen aan het kruis gedaan heeft? Toen dacht hij aan zijn schapen. Kun je het begrijpen? Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan denkt hij aan jou. En dan zegt hij, kijk, dat schaap van me, dat kan zelf niet thuiskomen. Maar ik zal mijn leven voor hem geven en voor haar en voor dat lammetje. En ik zal ze thuis brengen. Vader, hier ben ik. Ik breng ze terug bij uw hart. In de middag heeft hij aan jou gedacht. Aan het kruis van Golgotha. De opperherder, de oerherder. God neemt de redenen uit zichzelf. Daar haalt hij het vandaan. Uit zijn eigen hart. Uit zijn diepste wezen. En daarom kunnen we zeggen, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Amen.